Dus ik wil vandaag ook beginnen met een tekst uit Efeziërs. Het gaat een beetje... Hier, het is zoals die tekst hier staat, hè? Ja, voilà. Ja. Ik dacht het al, ik zei, die tekst ken ik ergens van. En, het is de tekst ook van vandaag waar ik mee wil beginnen. Efeziërs 2, vers 8 tot 10, dat staat er. Want door genade zijt hij behouden door het geloof, en dat niet uit jezelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. En dan komt het, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft een heleboel werken voor jullie bereid, opdat je daarin zou wandelen. Dus moet ze gewoon doen. Hè? Zo simpel is het. En zo zijn ze, maar ik weet niet welke werken dat ik moet doen. Wel, ik weet eigenlijk wel. Hè? Schiet daarvan, hè? Dat ik dat wel weet. Hè? En het is wel nodig dat je die dingen inderdaad doet. Hè? En dan ga je die goede werken van de Heer uitwerken. Ik spreek een raadsel, hè? Maar ik kan nog een raadsel geven. Weet je wat dit hier is? Nee? Ja, het is een beetje strikvraag, hoor. Nee? Enig idee, wat? Een drinkbeker? Het is een beetje groter zelfs. Het is een... Ja. Wat? Een kruik? Het is eigenlijk een korenmaat. Hè? Ik vroeg me af, een korenmaat, wat is dat? Wel, dat is inderdaad een maat waar ze koren in doen. Ze staat natuurlijk op haar kop. Hè? Want je kunt al raden, wat zit er onder die korenmaat? Ja, het is, bij mij is het een... Allee, voilà, het is een kaars, ja. Maar het is eigenlijk een lamp. Dus ik wil inderdaad gaan naar die gekende tekst. Matthäus hoofdstuk 5, vers 13. Oké? Matthäus hoofdstuk 5, vers 13. Matthäus 5 vanaf vers 13. Daar staat er, vers 13, hij zei het zout der aarde, indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Hij zei het licht der wereld, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dus ziet, staat hier, heel simpel. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien in uw Vader. Dus die goede werken gaan automatisch volgen. Hè? Dus gewoon licht en zout zijn. Prachtig, hè? Dus heel simpel. En we gaan er een klein beetje dieper op ingaan. Voilà. Wilt ie? Ja. Dus licht en zout. Eerst iets over zout. Hè? Als die wilt, ja. Nu, in de eerste plaats staat er zout. Dat houdt in de eerste plaats verderf tegen. Hè? Het is een beetje zoals John Stott in zijn boek zegt. Ik lees het even voor. De discipelen horen een moreel ontsmettingsmiddel te zijn in een wereld waar de morele normen gering zijn. Voortdurend veranderen of helemaal niet bestaan. Dus wij leven in zo'n wereld. Hè? Dus het is echt al heel slecht aan het gaan op alle vlakken. Aan de effectiviteit van zout is echter een voorwaarde verbonden. Het moet zijn kracht bewaren. Nu is het strikt gesproken zo dat zout nooit zijn kracht verliest. Ik heb me laten vertellen dat natriumchloride, dat is een ander woord voor zout, een zeer stabiele chemische verbinding is die bijna elke aanval kan weerstaan. Dus ik vroeg me af, allee, hoe kan u zout zijn kracht verliezen als uiteindelijk het echte zout nooit zijn kracht verliest? Waarom gebruik je dat beeld? Hè? Ik heb daar ook een antwoord op gevonden. Hè. Weer in het boek van John Stott staat het volgende. Hè. Hij zegt, Dr. David Turk heeft me erop gewezen dat wat in die tijd zout genoemd werd in feite een wit poeder was, mogelijk afkomstig uit de omgeving van de Dode Zee, dat naast natriumchloride, dus het zout, ook veel andere stoffen bevatte, omdat er in die tijd nog geen raffinaderijen waren. Van deze stof van natriumchloride was natriumchloride waarschijnlijk het beste oplosbare onderdeel dat het makkelijkst wegspoelde. De rest van het witte poeder zag er dan nog steeds als zout uit en werd ongetwijfeld ook nog steeds zout genoemd, maar het smaakte niet meer naar zout en kon ook niet meer als zodanig gebruikt worden. Het was eigenlijk alleen nog maar stof. Dat is een beetje de verklaring van dat beeld dat gebruikt werd. Ik vond dat eigenlijk wel een goede uitleg. He. Want ik zeg, hoe kan inderdaad, als je zout in je keuken staan hebt, ik heb nog nooit geweten dat je zout eigenlijk moet wegwerpen, omdat er geen, tenzij dat vochtig geworden is, maar voor de rest, die smaak blijft daarin zitten. He. Maar daar was het zout eigenlijk gemengd met een soort stof. En dus er waren inderdaad geen raffinaderijen om dat uit te zuiveren. Dus als trainde, dan gleed dat zout weg, he. Terwijl dat zogezegde blanke poeder bleef over, dat geen zout meer was. En daar zat er natuurlijk geen kracht meer in. Hè. Ja, oké. Okay. Ik vond dat inderdaad wel een goede uitleg. Dus in die zin kan zout zijn kracht verliezen. Hè. En we hebben al gezien ook, zout is in de eerste plaats ook om verderf tegen te houden. Hè. Dus te zorgen dat het dat de wereld eigenlijk nog een beetje blijft doordraaien. Dus we hebben een heel belangrijke taak hier. Hè? Dus om verderf tegen te houden in de wereld. Hè? Dat is al het eerste zaak. Maar het staat er ook bij. Om zout heeft pit ook. Hè? Ik heb gisteren toevallig soep gemaakt. Hè? En er was maar één ding dat ontbrak iedere keer. Dat was een beetje zout. Hè? Normaal wel een beetje minder zout eten. Maar ja, jongens, hè? Soep zonder zout, dat trekt op niks. Vind ik ook, hè. Maar goed, moet dat misschien leren eten. Maar in ieder geval, dat heeft smaak aan je leven. En het is de bedoeling dat wij als christen, dat we geen een droogstoppel worden. Hè. Ze verschieten daar in de gevangenis ook iedere keer van dat ik zo mee onnozel doe en zo. Natuurlijk binnen de perken, hè. Geen vuile school. Maar toch, ze vinden dat eigenlijk wel plezant dat wij veel lachen. Hè. En dat geen droost. Ik zeg, bij mij was dat ook hetgeen wat mij meest in de tijd tegenhield om christen te worden. Omdat ik dacht, je wordt dan een soort halve pater zo. Hé. Heel serieus, altijd binnen de lijntjes en zo. Hé. En je zegt, dat is helemaal geen. Ik zeg, dat is helemaal geen waar. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel gelachen in mijn leven. Hé. Maar het is goede lute. Hé. Het is goede lute. Dat is het eerste. En dus we zijn dus eigenlijk ook een. Zout heeft ook smaak aan het leven, dus het verhindert uitdroging. Ik weet, mijn schoonzoon is van Iran en die gebruikt enorm veel zout nog altijd. Hé. En dat is eigenlijk om geen uitdroging te hebben. Zo dan tommekeerde verwacht, nee, als je veel zout eet, dan krijg je veel dorst. Maar nee, dus schijnbaar houdt dus zout ook het vocht vast. En zout is echt wel nodig. En er staat ook in dat we die kracht al in onszelf hebben. Hé. Dus we moeten niet op zoek gaan naar zout, naar die kracht in ons. Hé. Nee, die hebben we al. De vraag is natuurlijk, ja, wat als we smakeloos zout worden? Wel, ik heb er ook een tekst van in een boek. Ik vond dat wel mooi gezegd van die Kees. En die zegt, smakeloos zout heeft het beeld weer van christenen die een harmonieus geheel vormen met de maatschappij waarin ze leven, net zoals een chameleon. Hier zie je een chameleon, voilà. En dat doet die zichzelf beschermt door van kleur te veranderen en zo op te gaan in de omgeving. Dit is de christen die zich als persoon of groepering aanpast, compromissen sluit en van wie het geloof verwatert. Dus heel belangrijk, hè? Dat we dus inderdaad geen chameleon worden en ons iedere keer aanpassen in onze omgeving. Nee, dat is niet de bedoeling van zout zijn, hè? Alsjeblieft niet. Hè? Het is juist de bedoeling dat we niet alleen smaak geven, maar dat we ook verderf tegenhouden. En we leven, ja, we hebben het nu meegemaakt ook al, ik weet niet hoeveel dagen, hè? In de 300 dagen hier dat we een regering hebben, hè? En wat merk je? Ja, ze moeten dus continu compromissen sluiten. Ze kunnen niet verder, hè. Ze moeten compromissen sluiten. Maar wij als christen, wij moeten dat eigenlijk niet doen. Hè. Soms moet je wel een beetje water in je wijn doen, maar je mag er niet te veel water in doen, want anders dat trekt op niet meer. Hè. Ja, dan is het geen wijn meer. Hè. Dus alsjeblieft, probeer ook inderdaad niet als een chameleon te worden. Je weet misschien of je weet het niet, maar ik zit ook in de commissie die almoezeniers aanstelt. We moeten dan naar Brussel gaan, sollicitaties. En op een bepaald moment, dus we zitten met twee vleugels. Je hebt de federale synode, dat zijn eigenlijk meer de evangelische christen. En je hebt dan de protestantse vleugel. Hè. Dat zijn de protestanten, de VPKB, zoals ze zeggen. Langs Walse zijde, heel raar. Ik denk dat ze een andere bijbelschool hebben, maar die zijn nog tamelijk Jezusgericht eigenlijk. Hè. Ik heb nog maar weinig discussies gehad langs Waalse zijde. Maar langs Vlaamse zijde, jongens, dat is wat anders. Hè. Daar hebben we al mensen gehad dat je denkt, maar jongens, dat is toch geen christen zelfs, dat is toch geen christen. Ik moet dat niet luid zeggen, maar... Hè. Dus, en hij kwam solliciteren en hij had dus 4 jaar theologie gestudeerd, hè. 4 jaar theologie. En ik vroeg onder andere een beetje, wie is Jezus voor u? Hij heeft daar eigenlijk geen antwoord op gegeven. Wie is de Heilige Geest voor u? Hij heeft daar rond de pot gedraaid en zo. Hè. En eigenlijk voor hem, alle wegen leiden naar Rome, bij wijze van spreken. Hè. Ik heb gezegd, kijk, dat is dan de helft van de vleugel is protestant, de helft is meer evangelisch. Hè. En ik zeg, kijk, ik weet, jullie gaan hem wel aanvaren, hè. Zeg maar, bij mij, in onze kerk, zou hij er niet in komen. Hè. Ja, zou je dat doen? Nee, hij komt er niet in. Hè. Ik zeg, die mens heeft die evangelie nodig. Hè. Dus niet zijn 4 jaar studies waar dat hij achter zit. Maar dat is een mens die hem altijd maar weer vormt, hè, naar zijn omgeving. En zijn vrouw was hindoeïstisch of zoiets. Hè. Was allemaal goed. Hè. Dan zeg ik, kom aan jongens, hè. Waar ben je mee bezig? Dus, alstublieft, geen chameleon. Hè. Een tweede zaak, ik wil ook nog iets zeggen van licht. Van licht. En licht als een christen, als smakeloos een chameleon genoemd kan worden, dan is een christen als verborgen licht een muskusos. Je ziet hier een muskusos, voilà. Als die wil, ja, een muskusos. En ik zei altijd een muskusos, maar... Ze zijn in ieder geval, spreekt dat verkeerd, het is een muskusos. Hè? De muskusossen zijn dieren in het Noordpoolgebied, die in het Noordpoolgebied leven. En bij het gevaar vormen ze dus een cirkel om jonge of zieke dieren gaan ze staan met hun horens naar buiten gericht natuurlijk. Hè? Het zou raar zijn dat ze met hun achterste naar buiten gericht zijn, hè? Dat zou niet veel helpen. Maar ze zijn dus met hun hoofd naar binnen, dus eigenlijk... Je komt er niet bij, dus ook niet bij hun zwaktes. Hè. En nochtans is precies de zwakte die zorgt, hè, dat je het licht best verspreid wordt. Ik kan dat straks een beetje meer uitleggen. Pas dan kan God door u werken. Dus die niet zoals een muskusos die u beschermt tot en met. Hè, waardoor dat je echt die zwakke punten niet meer kunt zien ook. Nee, als we gaan naar... De tweede brief van de Korintiërs. Je kunt dat ook even opslaan. 2 Korintiërs hoofdstuk 4. Ook een gekende tekst. Vanaf vers 1. Dus 2 Korintiërs hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar lezen we het volgende. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar staat er, daarom, nu wij deze bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen, en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God dieser eeuwen met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen en uit het duister heeft doen lichten in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dus licht is alleszins niet nodig dat we dat ook proberen aan te maken. Nee, we hebben al het licht van de Heer gekregen. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn we in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet raadloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Prachtig, dus daar staat er ook van, we moeten die kracht niet zoeken. Nee, we hebben al die kracht in ons, maar ze zijn in aardenvaten. Hè. En een beetje zoals Efeze, hoofdstuk 3, vers 20, zelfs zegt, en hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Ik weet niet of jullie het al een keer meegemaakt hebben, maar ik maak dat inderdaad heel vaak mee. Dat je zegt, Heer, ik heb er al niet eens voor gebeden, en heb het al gedaan. Hè. Dus veel meer dan we bidden of beseffen. Hè. Dat is ongelooflijk. Maar het gevolg is, als je komt naar de gemeente, is eigenlijk niet de vraag van, oké, wat ga ik krijgen aan kracht? Hè? Wat ga ik krijgen aan liefde? Hoe ga ik opgebouwd worden? Hè? Ga ik een goede spreker zijn vandaag? Hè? Al van die dingen meer? Nee, de vraag is eerder van, wat kun jij geven? Hè? Wat kun jij geven? Dat is een heel andere ingesteldheid. En ik moet zeggen dat, dat God, hè, die verandert levens. Hè? Ja, ik ga daar straks iets over vertellen. Ja, God verandert levens. En dat is zo. Hè. Waarom? Omdat we zijn een aardenvat. Een aardenvat staat er. Staat nog niet hetzelfde als een gebakkenvat. Hè. Het is een aardenvat. Ik heb dat ooit een keer gekocht in Bulgarije. Hè. Dus we waren daar ook met een project bezig. En op een bepaald moment zag ik zo een mooie schaal zo op metalen staanders. Hè. En dat was zo een aarden. Dat was raar. Dat was zacht van stoffatie. Maar goed, dat stond buiten. Er waren daar ook al vogels die erop gekakt hadden. Hé. Dus als ik thuis kwam, ik zei, ik ga dat een keer goed wassen. Hé. Dus ik stak dat in mijn steen om een keer goed erop te schrobben. Wel, het ene dat nog overbleef was het metaalwerk zo. Hé. Al de rest was. Waarom? Schijnbaar moest je eerst al een keer mee gebakken hebben, zodanig dat een beetje harder werd. Hé. Maar dat was typisch een aardenschaal. Hé. Een aardenschaal en eigenlijk een aardenschaal die verbreekt heel vlot. Hè. Maar dat is eigenlijk de bedoeling. Hè. Zodanig dat mensen die kracht en dat licht in ons gaan zien. En dat klinkt een beetje tegengesteld aan hoe dat we zijn. Maar eigenlijk is dat hetgeen wat God in ons doet. En ik gaf het voorbeeld hier. Dat is hier Mozes. Hè. Je kunt dat raden. Hè. En moet dat niet opslaan, maar in nummer 12 vers 3, daar staat er dat hij de zachtmoedigste mens op aarde was. De zachtmoedigste mens op aarde. Zo was Mozes veranderd, want eigenlijk in het begin was dat al een agressief ventje. Ah ja, je zag er op een bepaald moment een keer dat een Israëliet eigenlijk mishandeld werd door een Egyptenaar. En hij heeft niet zo'n schop gegeven tegen een Egyptenaar. Hij heeft hem even vermoord, onder de aarde gestoken. Ja, ik kan ook soms een keer een kort lontje hebben, maar ik heb dat nog niet gedaan voor het moment. Hè. Er komen wel mensen tegen die dat wel doen, maar ik heb dat nog niet gedaan. Hè. Toch wordt Mozes de zachtmoedigste mens op aarde genoemd. Hè. Dus God heeft heel wat werk in hem gedaan. Hoe dat hij het gedaan heeft, ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe dat hij mij aan het veranderen is. Hè. Maar in ieder geval, het is wel belangrijk van, als er niets verandert in ons leven, dan zijn we eigenlijk de slechtste reclame voor God. Hé. En dat is zo wel belangrijk om dat te beseffen. Hé. Als er niks verandert, hoe oud dat je ook bent, maar er verandert niks meer. Hé. Het is een status quo zo, of een achteruitgang. Ja, spijtig hoor. Het is zoals dat gebed van Didier, waar dat zei van, je bent wel een jaar ouder, hé. Maar je bent een jaar jonger geworden in je denken hé, en in je geestelijk leven. En dat is zo, hè. Dus, ik hoor dat graag. Hè. Dat is de bedoeling van dat we inderdaad altijd maar weer verjongd worden. Ik had in de tijd ook een t-shirt mee. Op mijn werk, ik had dat zo voor de mop gedaan. Zo. En van voor stond er, ik word iedere dag... ook al, wacht, je vervalt mijn uiterlijke mens. En dat was een foto van mij. En aan de achterkant stond er dat, toch word ik van dag tot dag vernieuwd. En de laatste, als ze mij dan draaien, dan zijn ze, is dat weer. Ik denk ook aan de verspieders. De verspieders, die moesten gaan kijken in het beloofde land, of dat daar goed was. Na 2 maanden dat ze door de woestijn getrokken waren en zo, ze hadden ik weet niet wat van wonderen gezien. En wat konden ze allemaal meemaken? En toch vertrouwden ze God niet, behalve 2 personen, Jozua en Caleb. Zij met hun gezin uiteindelijk het beloofde land mogen binnentrekken. Maar al die andere verspieders zijn eigenlijk kort daarop allemaal gestorven ook. Het is dus echt wel een heel ernstige zaak dat wij ons laten veranderen door hem. Als we enkel vrienden lief hebben, wat is er dan nog veranderd met vroeger? Als we elkaar niet kunnen verheven, wat is er dan veranderd met vroeger? Als we geen ommezwaai kennen in ons leven en Jezus niet centraal komt in ons leven, wat is er dan anders met vroeger? Als God ons iets vraagt en we doen het niet, wat is dan weer het verschil met vroeger? Als mensen niet kunnen zeggen, wauw, die heeft iets wat ik niet heb, wat is er dan veranderd met vroeger? Zeg maar, Ivan, ga maar ver. Nee. Vinden zij eigenlijk wel iets dat jij hebt, dat zij niet hebben? Ik ben zo tot geloof gekomen. Ik heb dat misschien al een paar keer verteld. Maar ik ben zo tot geloof gekomen door mijn kotgebuur. Die had iets wat ik niet had. Ik was niet op zoek, ze. Absoluut niet. En toch had hij iets wat ik dacht, dat wil ik ook. En wat was dat bijvoorbeeld? Wel, bij ons, de zondagavond als we toekwamen op kot. Dat was voor mij een beetje een dieptepunt. Weer een week naar school en zo. Dus mijn weekend was voorbij. En voor hem, hij kwam... Ik heb dat later gehoord, hij kwam van een bijbelstudie de zondagavond, in Ieper. En die was content daarover en zong. En ik zei, allee, waarom zei hij zo content? En dat was omdat hij iets bijgeleerd had over God. En ik dacht, allee jongen, die is hier niet goed, jongen. Ik ga hem moeten overtuigen. Maar hier sta ik dan, na meer dan 44 jaar, nog altijd. Nee, dit doet iets. Dit doet iets met de mens als wij gaan overlopen. En hoe doet God dat? Wel, ik wil daar ook iets over zeggen. We gaan eventjes naar Exodus hoofdstuk 27. Exodus hoofdstuk 27. En in Exodus hoofdstuk 27 worden onder andere ook... delen van de tempel, van de tabernakel tenminste beschreven. En ook al het materiaal dat ze nodig hebben. En dit stukje gaat hier over de olie voor het licht dat ze nodig hebben. En als we kijken, dus hoofdstuk 27, vanaf vers 20, dan staat er het volgende. Hij zult de Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden. In de tent der samenkomst, buiten het voorhangsel dat voor de getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des Heeren, een altoosdurende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. Dus wat staat er hier? Wel, ze moeten dus olie maken voor de kandelaar, de gouden kandelaar die dus heel een dag moest branden. En dat moest de zuiverste olie zijn en die olie was uit gestoten olijven. Weet je hoe dat ze dat doen, gestoten olijven? Iemand enig idee? Gestoten olijven, Dus, in sommige vertalingen wordt dat woordje gestoten weggelaten. Ik vind dat heel spijtig, want het is zo'n belangrijk woord, gestoten olijven. Dat nooit hoort? Ja, wel. Een gestoten olijf, dat is eigenlijk een olijven die daar liggen en men legt steen voor steen erop. niet wrijven, hè. Zo denk met een molen of zo, want dan geraken er zo van die beetjes van ja, de groene of de zwarte olijf in de olie. Maar als je ze steen voor steen erop legt, meer en meer druk, hè, dan komt er de zuiverste olie uit. Omdat het zo langzaam aan gebeurt. Wel, ik vond dat een prachtig beeld. Dat is eigenlijk de manier waarop dat ten eerste Christus ook werd gebroken. Hè. Zuiverste olie. Hè. Maar ook zijn lichaam gaf voor ons. Maar dat is ook de manier waarop dat God wil dat we ons licht verspreiden. Dat we gestoten worden. Hè. En dan gaan ze zeggen, oeh, ja, dat vind ik nu wel niet plezant. Hè. Gestoten worden. Hè. Als ik kijk in mijn leven, we hebben tamelijk veel ziekte gehad in ons gezin. Hè. Mijn oudste dochter heeft de ziekte van Crohn. Ik denk dat ze ongeveer ondertussen 10 keer geopereerd geweest is en zo. Hè. Ik heb nog geweten ook toen ze studeerde. Ze kon goed haar pijn verbeteren, maar ze ging dan naar haar kamer gaan wenen. Zo. En ik weet nog, ik was boven haar kamer een boekje aan het lezen. Ze wist niet dat ik daar zat. En dan hoorde ik zo een verschrikkelijke geween van de pijn. En ik dacht, hier, heeft die pijn aan mij. Maar dat is het ergste wat je kunt tegenkomen als je kind zo lijdt en je kunt er niets aan doen. Zo, hè. Je kunt er op dat moment niets aan doen. En we hebben dan onze jongste dochter, die heeft zo'n zware lactose-intolerantie. We hebben daar ook lang moeten naar zoeken, want wat was dat? Dat was dus inderdaad van lactose dat ze gebruikt in bepaalde producten. Maar dat was zo precies een emmer dat je vult en plots is die vol. En dat gebeurde dat er maar dagen daarna dat uitkwam, dat door die melk of die kaas was, hè. Dus, maar daardoor vonden ze het iedere keer niet, hè, omdat er niet rechtstreeks een oorzakelijk... Maar ze hingen in shock. Hè. We moesten dus altijd een picuur met adrenaline bij ons hebben. Hè, van het moment dat ze dus in shock ging, om dus haar, ofwel werd ze direct naar spoed gevoerd. Dus dat was een beetje hoe dat ons leven op een bepaald moment eruit zag. Hè, met onze dochters. Onze zonen gingen nog wel van gezondheid, maar... En soms heb ik afgevraagd, maar hé, heer, waarom doe je dat nu? Hè? Waarom doe je dat nu? Ik wil mij inzetten en niet allemaal een tijd geven aan zulke dingen. Hè? Ja, en nu besef ik, ja, raar voor te zeggen, ik zeg dat niet graag hoor. Ik hoop dat het niet doorgaat. Nee, het is een beetje bijgeloofie. Maar wij hebben dat precies nodig. Hè? Je weet ook, ik heb al verschillende keren een accident meegemaakt, ook op reis en zo. En sommige mensen zeggen, waarom ga je nou op reis? Hè? Waarom doe je dat nog? Hè? Ja, het is heel raar, maar ik zie dat toch iedere keer naar uit. Niet naar die ongevallen, hoor, maar naar op reis gaan. Hè. En ik beschouw het meer en meer als een deeltje van mij, waardoor dat het u ook meer en meer, het is raar om te zeggen, breekt als je zulke dingen meemaakt. Hè. Zoals dat vat die gebroken wordt. En dan is God precies juist aan het werk. Ik heb meegemaakt een paar jaar terug dat ik door een collega eigenlijk echt volledig aan de grond werd genageld. Hè. Ik kan maar zo zeggen, dus ik had zelf een hele grote voorziening opgericht, hè, uiteindelijk. Dat draaide goed. En ik was halftijds gegaan om ook een beetje meer werk in de gevangenis te kunnen gaan, samen met een andere collega. En er werd iemand nieuws aanvaard. Maar die heeft het ons zo lastig en zo moeilijk gemaakt, dat ik echt aan de grond zat. Ik dacht, het gaat niet lang mee mogen duren, of ik heb, zoals ze zeggen, een burn-out. Hè. En ik ging op reis, ik doe dat soms, ik heb dat misschien nog vertaald ook, soms voor te vissen, soms een beetje voor te bezinnen. En ik ging een weekje alleen, zonder Marianne mee. Zij kwam dan achter met de trein. Hè. Maar om gewoon een week alleen te zijn op een camping. Hè. Maar juist in die week, hè, kwam de een na de ander af van, kom, vertel mij een keer over Jezus. Een andere, Ivan, ga ik je bidden voor mij? Ik zei, bidden? Ja, ik wil wel bidden. Ja, maar nee, hier gaan we bidden. Hè. Dus voor de caravan, hè, voor ons caravantje. Dus al zulke dingen. Ik zei, maar heer, waarom doe je dat? Ik kom hier om mij te bezinnen. Ik zit niet goed in mijn val. En toch gebruik je mij nu. Hè. En dan moest ik denken aan deze tekst. Hè, van, maar, ja, uw licht verspreiden en uw vat dat breekt. Hè. Uw aardenvat dat breekt en dan wordt je juist bruikbaar. Dus ik zeg dat niet gemakkelijk, maar het is heel raar. Doorheen ziekte, doorheen tegenspoed, is het juist Gods manier om ons te gaan gebruiken. En ik heb dat nodig om nu en dan een keer weer op de grond getrokken te worden. Het is een beetje zoals die spreuk hier zegt, hè, een kaars geeft maar licht. terwijl ze opbrandt. Een prachtige spreuk, hè? Als we onze zwakheid herkennen, dan komt er eigenlijk meer ruimte voor Gods kracht. Daarop komt het neer. En de vraag is ook nog, zijn we nog altijd zout? Hè? Zijn we nog altijd zout? Zijn we nog altijd licht? Of ben je eerder zo'n chameleon die je altijd maar weer aanpast? Hè? Waarvan dat de mensen zelfs dan niet eens weten dat je christen bent op je werk of in je familiekring. Ja jongens, het is wel spijt, hè? Je mist de kans. Of ben je ook zo'n muscusos die afschermt, die zorgt, bij mij gaan ze niet binnen, ik ben perfect. Nee, we zijn niet perfect. En ik heb eigenlijk nog één vraag voor jullie. Wat zou je doen indien dit de laatste dag met je voeten op aarde zou zijn? Wat zou je nog willen veranderen? Wat zou je nog doen? Ik hoop vooral dat je licht en zout wil zijn. Want dat is eigenlijk onze taak. Dat is hetgeen wat de Heer bedoelt met uw goede werken doen, hè? Op een of andere manier. En al die dingen zijn een gevolg daarvan. Toen Daniel en Eddie bij die man kwamen, bij die Patrick, hè? Ja, sorry hoor, maar die, hij begreep dat niet. Je zegt, allee, waarom doen die dat nu? Hè? En ja, ik ga ze betalen. Hè? Ja, ik zeg, zou geen geld wel, nee. Ja, maar waarom doen ze dat? Ik zeg, ja, dat is die bewoonheid van de Heer. Hè? Dat zijn die goede werken dat licht verspreiden. En ik had dus ook een gesprek nog met met die persoon van CAW, die dus weet dat Patrick ondertussen een goede band met mij heeft. Hè? En ik zei ook, luister, Patrick wil hem soms zo gedragen alsof dat hij ook christen geworden is. Hè? Maar ik zei, ik weet dat hij nog niet gelovig is. Hè. Ik zeg, hij moet zich ook niet zo gedragen. Hè. Het is niet omdat hij niet tot geloof komt, dat is zijn keuze, hè, dat ik hem ga laten vallen als een steen. Hè. Nee, onze bedoeling is dat we hem blijven liefhebben zoals onszelf. En ze zei, maar zegt ze, Ivan, ik weet dat. Het is vanuit je bewogenheid van je geloof dat je dat doet. Ik zeg, dat is waar. Hè. Dat is wel juist. Hè. Dat is wel juist. En dus bid ondertussen ook voor haar. Dus Chris noemt zij, denkende van Christine afkomst, maar Chris zeggen ze altijd tegen. Hè. Die vrouw begint ook open te staan en haar collega ook, die begint dus echt, die noemt, jongens, dat is een naam dat ik altijd vergeet, Floris, die heeft al een boekje gekregen van mij. Hè. Ook altijd met de vraag, waarom doen jullie dat? Hè? En ik ben zeker dat er in jullie omgeving ook mensen zijn die zeggen, waarom zit je hier nu de zondag? Wat scheelt er met u? Hè? Wel, alstublieft, wees zout en licht in deze wereld. Dank u Heer dat we mogen beseffen dat u ons niet alleen getrokken hebt door uw zoon, Heer. Dat we u hebben mogen leren kennen, Heer, maar dat u veel verder gaat. En dat u ons ook wil gebruiken, dat wij mogen licht en zout zijn in deze wereld. En Heer, wilt u ons helpen ook om dat echt te doen? Wilt u ons helpen om ons op te stellen zoals we zijn? Als een aardenvat dat nu en dan een keer verbroken moet worden, zodanig dat uw licht gezien wordt. Heer, ik dank u voor deze gemeente, Heer. Ik dank u ook voor wat u doet. En wilt u ons meer en meer trekken ook naar u toe, Heer. Wilt u ons helpen dat onze relatie echt ook met u beter wordt, dat wij gaan overstromen, Heer. Zodanig dat mensen ons licht gaan zien. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.